U luistert naar een podcast van De Weg uit Meidrecht. Voor meer informatie kun je gaan naar www.deweg.net. Veel plezier bij het luisteren.
Vieren, dat mogen wij gedenken. Dat mogen wij uitspreken. Jezus Christus is uit de doden opgestaan en hij leeft. God is een bovennatuurlijke God. De graf is leeg. En weet je, bij alle discussies zijn er alle eeuwen zijn er mensen geweest die moeite hebben om dat begrip te pakken. Ze hebben hem gezien, hij heeft gehangen aan het kruis, hij is gestorven en dan beginnen de geruchten te komen, hij is opgestaan. De discipelen van Jezus hadden moeite om het te geloven. Allen die hem van tevoren gekend hadden, hadden moeite om het te geloven. De schrift getuigt dan ook, de hele boek Handelingen is een getuigenis van de opstanding van Jezus. En velen van ons kennen het verhaal al. En daarom wil ik een aantal korte gedeelten uit Lucas hoofdstuk 24 lezen. Lucas hoofdstuk 24 vanaf vers 36. Ik jok. Nee, dat is goed. Lucas 24. Ik wil een aantal andere gedeelten ook bijhalen. Er staat er dezelfde dag van de opstanding. Dat lezen wij vanaf vers 13. Dezelfde dag, ik lees vooruit het boekvertaling. Diezelfde dag waren er twee van Jezus' discipelen op weg naar het dorp Emmaus. 10 kilometer buiten Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alle gebeurtenissen en terwijl ze liepen te praten, haalde iemand hen in en liep met hen mee. Vers 16. Het was Jezus zelf. Maar zij herkenden hem niet. Ze waren verblind. Waarover loopt u zo druk te praten, vroeg hij. Ze bleven stilstaan en keken hem droevig met droevige ogen aan. En een van hen, Cleopas, zei, u bent zeker de enige in heel Jeruzalem die niet weet wat voor verschrikkelijke dingen er de afgelopen dagen zijn gebeurd. Wat voor dingen dan? Vroeg Jezus. Wel, zeiden zij, wat zij hebben gedaan met Jezus van Nazareth. Die man was een profeet. Hij deed ongelooflijke wonderen en was een geweldige leraar. Hij stond een hoog aanzien bij God en de mensen. Maar de hoge priesters en leiders van ons volk hebben hem gevangen genomen, hem uitgeleverd aan de Romeinen en die hebben hem gekruisigd. Wij dachten nog wel dat hij de Christus was of de Messias was, de bevrijder van Israël. Maar het is nu al de derde dag sinds zij hem hebben gedood. En dan komt het. Een paar vrouwen van ons groep kwamen vandaag met een wonderlijk verhaal. Ze vertelde dat zij vanmorgen vroeg bij Jezus het graf waren geweest en dat zijn lichaam weg was. Ze hadden ook engelen gezien en die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons gingen er onmiddellijk in om te kijken en inderdaad het lichaam was weg, zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen zij niet. En Jezus zei tot hem, wat bent u toch dom?
Ik vind het zo mooi vertaald. Ik heb zo vaak al meegemaakt dat ik moeite had om dingen te geloven en dat ik een gevoel had dat God even naar mij lacht en dat hij zegt, wat ben jij nou toch lekker dom?
Ja? En dat is niet veroordelend, gewoon constaterend van een feit. Wat bent u toch dom? Wat heb je moeite om alles te geloven wat door de profeten is gezegd? De Christus moest immers als al die vreselijke dingen doormaken voor hij zijn heerlijkheid zou binnengaan. Hij herinnerde hen aan allerlei gedeelten uit de boeken van Mozes en de profeten en hij legde hen uit wat ze betekenden en wat ze over Jezus zeiden.
Weet u, dat is zo bijzonder. Er zijn meer, er is in principe 253 profetieën die allemaal in de jaren tussen 1000 en 500 voor Christus geschreven zijn, die vertelt, er komt een man, hij zal sterven, dit en dit zal gebeuren, en hij staat weer op uit de doden. Dit stond er, iedereen kan het lezen. En ze zijn ermee opgegroeid, ze kenden de verhalen, maar geloof betekent dat je dit wat God zegt, moet zeggen, oké, ik snap het niet, maar ik neem het aan. Wie van u weet precies hoe elektriciteit werkt? Oké, jij wel. Geweldig. Zou je in 3 woorden het kan uitleggen aan die mensen? Of denk je nou het makkelijkste is, als je gewoon weet, als ik iets stopcontact of die knopje druk, dan gaat het lampje uit. En als ik hem weer druk, dan gaat het lampje aan. Wat verkies je? Een hele verhaal over hoe dat werkt. Of dat je dit kan gebruiken. Wat zou u verkiezen? Gebruiken, knopje drukken. Voordat je koffie kan drinken, lieve mensen. Wij gebruiken het elke dag. Wordt koffie gebrand? Ja? Heb je al naast Utrecht voorbij gereden? Daar staat nu een mooie andere kopje als wat er jaren geleden stonden. Maar dan ruik je de koffiebrander van Douwe Egberts. Wie van u wil nou precies weten hoe ze koffie branden? Of denk je nou, zal mij worst wezen, schenk mij maar een bakkie. En laat dat uitvloeien van hoe precies, tegen welke temperaturen, welke soorten, laat dat nou maar over aan de expert. Ja? Als ik moet kiezen, dan vind ik het wel lekker dat ik weet, oké, voor espresso neem ik lekker Arabica. En een oude Italiaanse koffie zit, espresso apparaatje. En dan heb ik een lekker sterk bakkie. Espresso. En dat is mijn woord hoe lang ze daarover braden, waar het vandaan komt precies. En soms voel ik mij schuldig omdat ik niet zo bezorgd is over waar het vandaan komt. En dan koop ik weer een paar keer van die groene merken, weet je, waar die boeren goed betaald worden. En dan denk ik weer, oh, ik heb zo zin aan echt een goede lekker bakje. Zelfzuchtig van mij, maar dat is hoe ik werk. En wanneer wij over het geloof hebben, dan kan je proberen om alles te begrijpen. Maar als ik eerst alles moet begrijpen over koffie, geef mij maar een bakje. En dan gaat het verhaal verder, vers 36. Jezus was bij die mensen en hij ging weg. En terwijl ze nog aan het vertellen waren, die mannen die zeiden, wij hebben Jezus onderweg ontmoet, stond Jezus plotseling bij hen in de kamer waar ze waren. Ze schrokken allemaal en dachten dat hij een geest was. Lijkt me leuk om erbij geweest te zijn. Waarom zijn jullie zo van streek, vroeg hij. Waarom twijfelen jullie eraan of ik het werkelijk ben? Kijk maar eens naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het echt. Ik ben geen geest. Voel maar en zie toch wel dat ik een lichaam heb. En een geest heeft geen lichaam. Jullie zien toch wel dat ik een lichaam heb. Terwijl hij dit zei, liet hij zijn handen en voeten zien. Hoewel ze heel blij waren, leek hun het te mooi om waar te zijn. Ze konden het gewoon niet geloven. En om hen te overtuigen, zei hij, hebben jullie hier iets te eten? En ze gaven hem een lekker stukje lekkerbekje. Nee, geroosterde vis. Goed. En zagen dat hij het opat. Hij zei, herinner jullie hoe je niet meer wat ik heb gezegd toen ik nog bij jullie was. Ik heb gezegd dat alles wat over mij in de boeken van Mozes en de profeten En in de psalmen staat, werkelijkheid moet worden. En hij legde uit wat in de boeken stond. Zo duidelijk, dat ze het ineens helemaal gingen begrijpen. Dus zei, het was dus al lang voorzegd dat de Christus zou lijden en sterven. En op de derde dag zou hij weer levend worden. Van Jeruzalem uit zou dit bericht over de hele wereld uitgaan. Ieder die zijn zonde aan Christus belijdt, krijgt vergeving. En jullie hebben nu zelf gezien dat deze woorden zijn uitgekomen. Tot hier wil ik lezen. Alles wat wij weten, alles wat we ontvangen hebben, alles wat te maken heeft met het christendom, zijn dingen die God van tevoren, door vele eeuwen heen, door verschillende mensen, geschreven hebben door dit boek. Alles wat je nodig hebt voor je leven en voor je geloof, staat geschreven in de Bijbel. En daarom is het zo belangrijk dat wij het pakken, dat wij zien. Denk je dat de discipelen onmiddellijk overtuigd waren? Zelfs toen Jezus bij hen was en eens in hun midden verscheen. Toen zaten er nog zekere te schakelen van, nou, ik zag hem aan de kruis. Dit kan toch niet waar zijn? En dat is het moeite met geloven. Geloven is een proces. Geloven is om te horen wat Gods woord zegt. Want toen hij in de schriften open uitlegde, toen gingen hun ogen open. Toen hij sprak vanuit de schrift, toen gingen ze begrijpen. En daarom, lieve mensen, geloven is altijd gebaseerd op wat God gezegd heeft. Als je moeite hebt met wonderen, als je moeite hebt om te geloven, dan daag ik je uit, pak nou eens de Bijbel en ga lezen voor jezelf het verhaal van Jezus. Ga lees dit voor jezelf na. Ga kijken, wat is dit wat mensen dan zo trekken en zo veranderen? Oké, laten wij kijken, wat gebeurt er na de opstanding van Jezus? Het is een bekende verhaal, wij hebben het gelezen. Eerstens was de vrouw onderweg naar de graf, Maria heeft hem gezien. Toen ging Petrus en Johannes en zij hebben het verhaal van de vrouwen gehoord, zij hebben het niet geloofd. En dan later, dan heeft Petrus ook Jezus gezien. Johannes gelooft op wat hij meegemaakt heeft. De Emmausgangers hebben wij gelezen. Jezus was bij hen. Hij opende hun ogen door de schriften en zij gingen geloven. En dan was Jezus zelf in hun midden. En daardoor gingen zij verder geloven. En meer dan 40 dagen, anderhalve maand, was Jezus aan hun verschijnende. At hij met hem en legde hij uit wat het koninkrijk van God inhield. Maar Wat nu nog meer is, als wij nou terugkijken zoveel jaren, dan is de vraag, wat hebben wij nou en hoe moeten wij nou staan en geloven over die opstanding van Jezus? Paulus schrijft erover en hij schrijft erover in de jaren 48 of 50 ongeveer na Christus, 49, 50. Wil je dat opzetten, Tobias? En hij zegt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos. En omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. Ik reken er niet meer op dat ik het door het houden van allerlei wetten met God in orde kan maken. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God, als wij maar in hem geloven. Het enige wat ik wil, is Christus te kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor hij uit de doden is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden, met hem te sterven en ook op te staan. Maar hij zegt, ik vergeet alles wat achter mij ligt. En één doel stel ik mij voor ogen. En dat is om Christus te kennen. En de kracht van zijn opstanding. De grote kracht waardoor hij uit de doden is opgestaan. En ik wil vanmorgen met u spreken over de kracht van de opstanding. Het allerbelangrijkste betekenis van de opstanding is, Paulus stelt, als dit als zijn hoogste doel, het kennis van Christus Jezus en alles, de kracht van zijn opstanding. De opstanding van Jezus uit de dood heeft een nieuwe vorm van leven mogelijk gemaakt. En dat betekent het om christen te zijn. Er is een totale nieuwe gelovige ontstaan. De christenen. Ze werden ook niet onmiddellijk christenen genoemd. Eerst ongeveer 50 jaar na het kruisigen van Jezus begonnen de mensen hun christenen te noemen. Daarvoor noemden zij hen mensen die de weg van Jezus volgden. De weg. Zo, daar staat ook al in de Bijbel over ons. Maar goed. Nou, wat betekent nou die opstandingskracht van Jezus? En ik heb de belangrijkste dingen heb ik eruit gehaald. Door de opstanding van Jezus ontvangen wij eerstens nieuw leven. Door de opstandingskracht van Jezus zijn wij gerechtvaardigd bij God. Door de opstandingskracht van Jezus mogen wij ook opstanding uit de doden ontvangen. Nu al in het leven. Door de opstanding van Jezus ontvangen wij de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Door de opstanding van Jezus ontvangen wij de heiligheid van God in Christus Jezus. Door de opstanding uit de doden ontvangen wij een nieuwe positie in Christus als deel van zijn lichaam. En al deze dingen zijn bovennatuurlijk. Als mens kan je je best proberen, maar je kunt het niet ervaren. Als mens kan je alles doen om heilig te worden, maar dat lukt je niet. Als mens kan je alles doen om rechtvaardig te worden of de wet te houden, het zie je nooit lukken, maar het is door de kracht van de opstanding. Laten wij kijken naar het eerste. De kracht van de opstanding werkt in ons leven een nieuw leven. De Bijbel zegt, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo mogen wij ook een nieuwheid van leven wandelen. Romeinen 6 vers 4. Hij zegt dat gebeuren toen Jezus uit de doden opgewekt was. En dat gebruiken werd gedaan door de majesteit, de majestueuze kracht van de Vader. Als wij denken aan Prinsjesdag. Prinsjesdag, dan zie je de gouden koets. De koningin komt en de koningin heeft dan echt een koninklijke gewaad op. Een nieuwe koninklijke hoed. Daar is de grootsheid, de rijkdom, alle traditie. En zij gaan zitten op haar troon. En zij beeld dan het koningshuis van Nederland uit. Toen Jezus uit de doden is opgewekt, werd de majesteit van de Vader krachtig aanwezig. Met andere woorden, op dat moment heeft God de Vader zich bekleed met zijn grote majesteit en kracht. En heeft hij dat wat op aarde gebeurd is, de zondeval, heeft hij teniet gedaan. Alles wat door de zondeval de wereld is binnengekomen, dood en ziekte, pijn en moeite, doorns en distels, elke vloek is op dat moment gebroken. Hij, Jezus Christus, is opgewekt door de majesteit van de Vader. En hij zegt, door hem ontvangen wij een nieuwe dimensie van leven. Een nieuwe dimensie van leven. En iets daarvan, dat eerste moment dat je christen werd, het eerste moment dat je de liefde van de Vader ontving, wie kan zich dat herinneren? Ja, het is een moment dat het voelt alsof jij helemaal totaal omvouwd wordt door liefde, totaal anders. Nou, dat is wat God wil doen. En dat wil hij voor iedereen doen. Hij kan dit in iedereen doen. En wij moeten het ook ontvangen. Het gebeurt bovennatuurlijk. Je kan je best proberen, maar je kan het niet doen. Je moet het ontvangen. Een nieuwheid van leven. De Bijbel noemt het wedergeboren. Hij zegt, door de opstanding van Jezus uit de dood, 1 Petrus hoofdstuk 3, zijn wij wedergeboren tot een levende hoop. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus. Voor de tijd was daar niet te leven met God mogelijk. En het Oude Testament konden mensen niet wedergeboren worden. De tijd dat Jezus aan het kruis hing en Maria, de moeder van Jezus, daar stond, zij kon niet wedergeboren worden. Zij is ook niet wedergeboren. Zij is ook niet de moeder van God. Als zij niet door de opstanding van Jezus Christus het nieuwe leven ontvangen, die God gaf. Door wie? Door de opstanding van Jezus Christus alleen. Wij krijgen een nieuwe leven met God en met Jezus, doordat Hij is opgestaan uit de doden. 2 Korintiërs 5 vertaalt het zo. Als hij christen wordt, wordt hij van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw, zegt de boekvertaling, door God geschapen. Het oude vertaling zegt, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Een nieuwe creatie. Halleluja. Toen dacht ik met macht dat ging trouwen. Toen had ze een hele spiksplinter nieuwe creatie aan. Wauw. Ja. Oh, ze was zo mooi. Mijn vader die stond erbij. Mijn vader was een hele warme man. Zijn emoties was altijd heel snel naar voren. En Magda kwam de deur uit. Mijn schoonouders stonden aan de ene kant. Mijn vader, ach, mijn poppie, zei, wat ben je prachtig. En hij liep naartoe. En toen hij bij haar kwam, toen ineens, toen realiseerde, ja, maar ik mag je eigenlijk nu niet kussen. Want ja, die hele make-up en al dat. En de foto's moet gemaakt. En hij stond erbij. Hij zei, oh, wat ben je mooi. En de tranen die liepen. En hij had zijn zakdoek daaruit. En hij schudde hem uit. En hij veegde ogen. En hij is snottert en snottert. Zo, wat ben je mooi. En weet hij, achteraf heeft het mij zo geraakt. Dit is hoe God de Vader kijkt. Naar de bruid die zijn zoon Jezus Christus voor zichzelf uitgekozen heeft. Dat ben jij. Bruid van Christus. Weet je, ik dank de Heer zo voor wat ik ontvangen heb. Mijn schoonmoeder heeft de pilletje ingenomen die dacht dat zij niet emoties zal wijzen. En ik denk, hoe verschillend zijn mensen. God is een God met emoties. Jezus had emoties. Maar hij zegt, doordat Christus in je komt, als hij christen wordt, hoe wordt hij christen? Je vraagt dat Jezus Christus in je hart komen wordt. Wordt je een nieuwe schepping? Je wordt als het ware opnieuw geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. En het kan alleen door de opstandingskracht van Jezus Christus, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen om overal dit goede nieuws... Dit goede nieuws te verkondigen. Ja. Het is een nieuwe schepping. Je bent nieuw geworden. Er is nieuw leven ontstaan. Oh, lieve mensen. En dan moet je beseffen. Je bent zo nieuw voor God. Dat hij zegt. Je lichaam. Je binnenkant. Is op dat moment geworden. Tot de tempel van de Heilige Geest. Wat voor beeld heb jij van het tempel van vroeger, van het tempel van Salomo? Ze zeggen dat het helemaal goud was, gouden pilaren, goud omkleed. Prachtig. De Sistijnse kapel in Rome, als je daarin denkt, dan zie je die gouden pilaren en die marmer en alles. En God zegt nog mooier dan dat, is jouw binnenste geworden de dag dat je een nieuwe schepping werd. Ik wil in je binnenste wonen. In je geest, in je diepste binnenste. God zegt, hij verander onze binnenste in het woord nieuw. Maar dan moet ik mijn uiterlijke gedachten en houding en leven ook gaan veranderen. En dat is weer mijn verantwoordelijkheid. Maar God maakt ons van binnen nieuw. Door de kracht van de opstanding van Jezus Christus. Dat is punt 1. Punt 2. Door de opstanding van Jezus Christus ontvangen wij de kracht dat ik gerechtvaardig verklaard ben. Dat God mij niet meer kijkt naar mijn zonde, niet meer kijkt naar de verkeerde daden. Ik ben van status veranderd. van een schuldenaar en een zondaar ben ik geworden de gerechtigheid van God in Christus. God verklaart mij rechtvaardig. Er staat in Romeinen hoofdstuk 4 vers 24, wij worden immers ook rechtvaardig verklaard, want we vertrouwen op God die ons, onze Heer Jezus uit de dood heeft laten terugkomen. Wij worden rechtvaardig verklaard omdat wij geloven dat God dat gedaan heeft. Hij zegt, Jezus die is overgeleverd voor onze overtredingen, maar opgewekt uit de doden. Voor onze rechtvaardiging. Wij worden door de opstanding, door de kracht die daar vrijkomt met de opstanding van Christus, ben jij gerechtvaardigd. En God kijkt niet naar je verleden. Hij kijkt niet naar wat je gedaan hebt. Jij mag een nieuwe mens zijn in hem. Maar lieve mensen, dat gebeurt niet automatisch. Ik moet het aanvaarden. Ik moet het geloven. Ik moet zeggen, nou oké, okay, al die vragen wat ik heb over welke koffiebonen, hoe lang moeten ze branden, wat voor branders gebruik jij, wat voor temperatuur moet de koffiebonen, wie weet het? Hoe lang moet je ze branden? Mijn oma wist het, want zij deed het vroeger thuis. Branden ze koffiebonen. En dan werd het gemalen en dan kregen we koffie. Ze brandden pindanoten en dan werd het gemalen en dan kregen wij pindakaas. Ze verbouwden die dingen. Maar hoe lang en op welke manier het moet gebrand worden, ja, dat weet ik niet. Geef mij maar een bakje leut. Ja. En heel veel mensen die zitten hier en dan kijken ze daarna, zitten ze te schakelen van, ja, wil ik het nou wel, kan ik dit nou wel, wil ik dit nou. Je doet jezelf, je doet je omgeving, je doet je vrouw, je doet je kinderen, je doet God de Vader een enorme grote gunst. Indien je zegt, ja, ik geloof, ik neem Jezus aan. Dan wordt hij veranderd en door de kracht van de opstanding mag je vrij zijn van schuld. En weet je wat doet dat? Het maakt dat je niet meer bang hoeft te zijn. Dat je niet meer jezelf hoeft te bewijzen. Dat je met rust en vrede in je gemoed kan leven. Het derde, door de kracht van de opstanding uit de doden, ontvang ik leven na de dood. En is leven na de dood ook voor mij. Zoals Christus gestorven is en nu leeft, zo is de dood niet meer een bedreiging. En ik weet zelfs indien ik mijn aardse lichaam zou afleggen en zou sterven, dan ben ik onmiddellijk bij God en is daar leven en is er ook herkenning na de dood. Halleluja! Ik mag daarna uitzien dat ik weer mijn vader en mijn moeder en mijn opa en mijn oma, die mogen ik zien. En weet je dat we zo grote voorrecht, de eerste man die ik begraven heb nadat mijn vader gestorven is. En dat we praten, hij lag op sterven en dat ik op een punt kwam en zeg, doe mijn vader de groeten. Doe mijn vader de groeten. Want er is erkenning na de dood. En dat is mogelijk gemaakt door de opstanding van Jezus Christus. Hij zegt, indien de geest van hem, wie? De Vader die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, je sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in je is. Halleluja. De kracht van de opstanding maakt leven na de dood mogelijk. In Korintiërs 6 vers 4 staat er, God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. God heeft niet alleen Jezus levend gemaakt na de dood, maar hij zal ook ons levend maken na de dood. Wat een bemoediging. Wat een genade. Daar is leven na de dood. En dan, als ik dit dan zie, dan moet ik ook niet toelaten dat het buiten mij blijft. Maar dan is het mijn geloof in de opstandingskracht. Mijn geloof in Gods opstandingskracht. Dan gaat hij verder, hij zegt, immers wij weten dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons met hem zal opwekken en met u voor zich zal stellen. Paulus schrijft aan een gemeente, hij zegt, jongens, al ben ik nu niet bij jullie. Paulus zit in de gevangenis. Hij is een paar duizend kilometer van ze verwijderd. Hij zegt, mijn verwachting, mijn hoop, mijn geloof is, dat indien ik sterf en ik word opgewekt uit de doden, dat ik jullie ook nog zal zien en dat wij samen met hen mogen staan in de heerlijkheid voor God de Vader. En nu al mag ik vertrouwen dat God zijn geest ons dag aan dag vernieuwt. Dat is de boodschap met Pasen. Er is iets nieuws gebeurd. Er is een bovennatuurlijk element in de wereld binnengekomen. Gods opstandingskracht. En die opstandingskracht woont in mij. En die woont in jou. En die opstandingskracht is bezig om te werken. Dit kan niet meer gekeerd worden. Het gaat steeds door. En het gaat steeds door. En uiteindelijk zal God dit doen wat hij van plan is om te doen. Halleluja. Nu al mag ik vertrouwen dat wij dag aan dag vernieuwd worden. Nu al mogen wij leven vanuit de dankbaarheid en niet meer vanuit vrees. God heeft ons vergeven. Hij heeft een nieuwe dimensie aan ons leven toegevoegd. Nu mogen wij leven ook vanuit de ontroering. Mag ik met alles wat ik doe, mag ik een verbintenis hebben met de Vader. En mag ik ook huilen en hoef ik mij niet beperkt te... Oh, wat zullen ze van mij zeggen als ik huil? Wat zullen ze van mij zeggen als ik met mijn zakdoeken openbaar zal? Kan mij dat schelen? Waarom? Omdat groter is Hij die in mij is, dan de geest die in de wereld is. Ik ben vrijgezet van de vrees van mensen. Ik ben vrijgezet door de kracht van de opstanding die in mij werkt. Van al die dingen. Ik mag leven uit de ontroering voor wat God voor mij gedaan heeft. Weet je, de wonderlijke is, al was je de enigste mens op aarde, heeft God nog steeds zijn zoon Jezus de weg laten gaan voor jou. En was hij ook opgewekt uit de doden voor jou. Nu mogen wij leven vanuit geloof. En wij mogen leven vanuit die opstandingskracht in ons. Halleluja. Lieve mensen. Pasen is het begin van een krachtbron die over de hele wereld gaat. Dat is een uitstraling van Gods kracht. En ik wil je uitnodigen, kom bij de grootste bovennatuurlijke werking van kracht dat er is. Als je geloof in je leven alleen maar in de kaders is wat je begrijpt, alleen maar in de kaders is wat je kan verstaan, alleen maar in de kaders van de geschiedenis, van het verleden, dan heb je een arme leven. God kwam met Jezus Christus in de wereld om het bovennatuurlijke verbinding met Hemzelf te openen. En de opstanding van Jezus uit de doden is een bewijs. Is een bewijs, maar er is ingegaan een nieuw mogelijkheid. Je bent niet meer wie mensen zien, maar door God ben je van binnenuit veranderd. Door God heb je macht over de dood gekregen. Bij God ben je gerechtvaardigd. En dan nog de andere vier punten ook, waar ik niet vandaag aan toe zou komen. Maar daarom heb ik voor mij en voor vandaag heb ik een aantal van die teksten heb ik opgeschreven, zodat we dit kunnen proclameren en uitspreken en zeggen, dit is wat ik geloof. Tobias, wil je verder gaan? En ik wil je uitnodigen om met mij dit te uit te spreken. En al begrijp je dit ook niet alles, dan vraag je, Heer, wilt u door die kracht ook in mijn leven werken? Jezus Christus is uit de dood opgestaan en leeft. Daarom heeft de dood geen kracht meer in mijn leven. Want de geest van de Vader die Jezus uit de doden heeft opgewekt, woont in mij. En zal ook mijn sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest die in mij woont. Zo ben ik dan een nieuwe schepping in Christus Jezus. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Het alles is uit God. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat Hij die een goed werk in mij is begonnen, het tot een goed einde zal brengen, opdat ik heilig, smetteloos en zonder schuld voor Hem zult staan op de dag van Christus Jezus. Die roept is getrouw, Hij zal het ook doen. Amen. Zullen wij samen bidden? Vader, wij bidden u om een gave van geloof. Wij bidden u om een open hart. Opdat dit wat u begonnen is te doen toen Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Dat het zal doorwerken in ieder leven zoals we hier zijn vanmorgen. Heer, ik bid u, wilt u komen met uw genade en nabijheid. Wilt u ontspanning geven, wilt u vreugde geven en wilt u kracht geven om te leven vanuit uw opstandingskracht. Wij danken u dat wij mogen vieren, wij danken u dat wij ramswoorden mogen blazen en zeggen er is een nieuwe tijd ingegaan, er is een nieuwe seizoen gekomen. Wij danken u voor zoveel vele mensen in wiens leven u een nieuw begin is gemaakt, waarin een nieuwe seizoen is begonnen en u heeft beloofd, u die een goed werk begonnen is, u zal het voltooien. U zult het doen, zodat wij heilig, zonder enige smet en zonder schuld voor u mogen staan. Vader, wij bidden u dat wij dit niet alleen voor onszelf zullen houden, maar in alles wat wij doen, gaan werken en leven vanuit uw opstandingskracht. U hebt een droom in ieders hart van een mens gegeven. U hebt gaven gegeven. En juist door uw opstandingskracht wilt u het gebruiken. Dat mensen ook nieuwe dingen zullen doen. Nieuwe ideeën zullen krijgen. Nieuwe formules zullen ontwerpen. Nieuwe voedsel kunnen creëren. Nieuwe dingen en creatief zullen omgaan met problemen. Opdat uw genade, uw opstandingskracht, de pijn en de moeite, de ellende en dit wat er is op de wereld kan veranderen en opzetten. Dat men zal getuigen, God is goed en zijn goedertierenheid duurt tot een eeuwigheid. Dat is de taak van uw kerk. Vader, maak ons los om alleen maar voor onszelf te leven, maar dat wij zullen zien wat u van plan bent door die stuwende kracht, de opstandingskracht van Jezus Christus, onze Heere. Amen. Goed, lieve mensen, we gaan nog met elkaar zingen. Daarna is er koffie. En er is ook een hele...